De klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood.
Ik ben Cecilia Adderee.
En ik ben Sanne Toebes.
En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
Loop een willekeurige winkel binnen en de groene labels vliegen je om de oren.
Wij staan nu voor een schap. Ik zie heel veel verschillende dingen. Ik zie bijvoorbeeld staan zonder siliconen, voor een schonere wereld. Met natuurlijke ingrediënten.
Zero waste.
Klimaatneutraal.
Nou, ik wil graag een shampoo die goed is voor mijn haar. Nee. Maar ik wil ook graag een shampoo die een beetje goed is voor de planeet. Ja, en dus ook nog, je hebt ook nog ecologisch en dan heb je ook nog eens eco-friendly.
Ja, wat is dat dan weer inderdaad?
Ja. Ja. Ja.
Zijn deze producten ook echt groen? Of zijn het slimme verkooptrucs? En kunnen we binnenkort betere weg vinden door dit oerwoud aan groene beloftes? Om een antwoord te vinden op deze vragen heb ik afgesproken met Fleur Severijns. Zij onderzoekt bijvoorbeeld of groene claims niet misleidend zijn. Dat doet ze voor de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM. Dat is een onafhankelijke toezichthouder die controleert dat consumenten niet op het verkeerde been worden gezet. Fleur en ik hebben ook even de proef op de som genomen en zijn wat winkels ingelopen om te kijken met welke groene beloften klanten verleid worden. Omdat ze voor een onafhankelijke toezichthouder werkt, wil ze liever niet over een specifieke winkel praten. En dus gaan we zitten op een bankje net buiten de winkelstraat.
Nou Fleur, we zijn even door de Haagse winkelstraten gelopen. En achter elke deur vind je wel een allegaartje van groene labels. Waarom zetten fabrikanten eigenlijk dit soort termen op hun producten?
Ik denk dat bedrijven dat erop zetten, omdat het iets is wat consumenten steeds belangrijker vinden als zij hun producten kopen. Dus duurzaamheid is gewoon een belangrijk onderwerp en het is iets waar ze op kunnen concurreren met andere bedrijven.
Fabrikanten willen namelijk met die claim zeggen, kies mij, ik ben groener dan mijn concurrent. Maar wat zeggen die labels nou precies? Voor een stoomcursus beginnen we met een term die groen ademt. Biologisch.
Biologisch. Biologisch is een wettelijk beschermde term, dus die mag je ook niet zomaar gebruiken. Er zijn ook weer toezichthouders voor die voor voedingsproducten ook echt kijken van klopt het wel. Maar als je bijvoorbeeld biologische katoen ziet, dan mag je dat alleen maar gebruiken als ook echt daadwerkelijk 95% biologisch materiaal in zit. Als er minder dan dat in zit, mag je dus ook die term niet gebruiken. Dus als je die term ziet, dan mag je er als consument wel van uitgaan dat daar een controle op is geweest en dat het dus daadwerkelijk om biologisch materiaal bijvoorbeeld gaat.
Biologisch. Daarmee weet je als consument dus goed waar je aan toe bent. Biologische producten worden verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen. Maar wat ik ook in de winkel zag staan, was ecologisch.
Ecologisch.
Ja, ecologisch is geen wettelijk beschermde term, in tegenstelling tot biologisch. Dus je ziet ook wel dat die termen dan door elkaar gebruikt worden. De vraag is, wat wil de producent ermee zeggen? Is het milieuvriendelijk? Is het goed voor planten en dieren? Ja, het is gewoon een algemene vage term die meer uitleg nodig heeft om voor een consument er echt wat aan te hebben in het doen van een aankoop.
Een ecologische shampoo, wc-reiniger of wasmiddel lijkt dus reuze verantwoord, maar je kunt eigenlijk alles ecologisch noemen, omdat het geen wettelijk beschermde term is. En dan zagen we ook nog iets anders staan. Eco-friendly.
Eco-friendly.
Dat ademt watervallen en groene valleien.
Ja, en dat is eigenlijk nog een ergere term dan ecologisch. Want ecologisch, vrij vertaald, betekent dat milieuvriendelijk. Dus eco-friendly is nog vriendelijker dan ecologisch. Mijn vermoeden is dus ook dat bedrijven dat gebruiken omdat het gewoon wat hipper en makkelijker klinkt. En daardoor voor consumenten ook misschien denken, oh, het is echt vriendelijk voor het milieu. Maar dat is niet meer of minder dan ecologisch.
Eco-friendly is dus vooral een hippe term die op zichzelf eigenlijk niks zegt. Wat ik ook vaak zie, van boterverpakkingen tot t-shirts tot wc-papier. bewust.
Bewust.
Ja, bewust. Ja, dat kan je voor zoveel gebruiken. Wat jij daar misschien onder verstaat is weer wat anders dan wat ik eronder versta. We hebben al eerder ook met kledingbedrijven gezien. Die hebben gebruikt het woord conscious. Daarvan hebben we ook echt gezegd, ja, dat kan gewoon niet. Want het zegt niets.
En dus grepen toezichthouders in. De H&M, want daar hebben we het hier over, mocht de leus conscious niet meer gebruiken. Als ze niet konden onderbouwen op wat voor manier de kleding dan conscious is. Dat konden ze niet. En dus verdween die kledinglijn.
Dus dat soort termen zou ik als consument, als ik die zie, heel bewust op zijn. Heel bewust, hè, dubbel. Wat betekent dat nou? En wordt er nog meer verteld, behalve dat het blijkbaar het bedrijf bewust bezig is met iets?
Ja, dus als fabrikant mag je het woord bewust gebruiken, maar dan moet je vervolgens wel specifiek zijn in op welke manier het product bewust zou kunnen zijn.
Ja, en dat is denk ik ook, hè, wat jij zegt van de wildgroei aan termen, keurmerken, dat komt ook omdat je gewoon dat soort termen mag gebruiken. Het zijn, behalve biologisch, alle andere termen zijn wettelijk vrij om gewoon maar neer te zetten. Maar daarom zijn wij er als toezichthouder ook heel gespitst op. Van ja, wat zegt het nu? En ben je niet nu de consument aan het misleiden? En ook aan oneerlijk aan concurreren met partijen die wel daadwerkelijk duurzaam bezig zijn.
In plaats van die vage termen wil de ACM dat producenten precies uitleggen hoe een product bewust is. Of duurzaam.
Duurzaam betekent dat je geen negatieve impact hebt op mens, dier en milieu. Gaat het over waterverbruik? Gaat het over dierenwelzijn? Je kan daar ook genoeg over vertellen zonder dat je daar een vaag term aan koppelt.
Nou, als we het over die term hebben, dan kan het zelfs gaan over de duurzaamheid van het bedrijf zelf.
Ja, precies. Dat valt er ook onder. Dus het is niet alleen maar milieuvoordelen, maar ook het sociale welzijn valt ook onder de term duurzaam. Dus als bedrijf zul je dus dat ook allemaal moeten aantonen. En het punt dat jij ook aanstipt, wat zegt hij zoveel bedrijf? Ja, dat is ook iets waar je als consument goed op kan letten. Gaat de claim nou over het product? Of gaat de claim over wat het bedrijf doet of gaat doen zelfs in de toekomst?
Daarmee bedoelt Fleur dat producenten ook wel eens een ambitie op de verpakking zetten. Als in, we willen als bedrijf duurzaam gaan worden. Maar dat ene product dat in je mandje ligt, is dat dus nog niet. Dat toekomstdenken zie je ook vaak bij een laatste term, CO2-neutraal. Want ja, ook dan gaat het regelmatig over een belofte.
Wat je ook vaak ziet is klimaatneutraal. Nou ja, dan moet je dus inderdaad aantonen dat je de CO2-uitstoot van het product, waar het dan bij staat, dat die dus neutraal is, dus nul. En je ziet toch dat bedrijven heel vaak CO2-compensatie gebruiken als onderbouwing voor die claim. Ja, en dat is heel onwenselijk, want CO2-compensatie, wat dat inhoudt, is dat je investeert of doneert aan een project om bomen bijvoorbeeld te planten. Maar die CO2-uitstoot wordt dus pas in de toekomst verwijderd. En dan mag je absoluut geen term als CO2-neutraal of nog erger klimaatneutraal gebruiken. Maar ja, dat is nu niet neutraal. Je hebt nog steeds CO2-uitstoot van je product. Dus dat is ook echt een tip voor consumenten. Als er dat soort termen staat en dan wordt een link gelegd met CO2-compensatie, dan weet je al dat dat dus niet klopt.
Oké, dat is een hele concrete tip eigenlijk.
Ja, dus zeker ook in bijvoorbeeld de luchtvaartsector. Daar wordt heel veel bij je vlucht CO2-compensatie aangeboden. Besef je als consument, dat doet niets voor de CO2-uitstoot van jouw vlucht op dat moment. Die blijft gewoon, het is nog steeds vervuilend om te vliegen. Dat kun je niet afkopen met CO2-compensatie. Het is prima om te kopen, alleen besef dan wel, het gaat dan over CO2-uitstoot in de toekomst reduceren. Omdat er dus bijvoorbeeld bomen worden geplant en voordat dat daadwerkelijk iets oplevert, dat gaan jaren overheen.
En een groot deel van de projecten die zegt aan CO2-compensatie te doen, kan helemaal niet bewijzen dat ze klimaatschade compenseren. Dat gold zelfs voor 90% van de projecten, stond vorig jaar in het wetenschappelijke blad Science. Dat een ACM nodig is om claims te checken, dat is wel duidelijk. Dat vertelt een Kroatische Europarlementariër.
In the EU, there are right now more than 1,200 different claims and labels, but barely 35% of them have any form of verification.
Dat is nogal een probleem dus. Van de 1200 groene labels en claims die de EU onderzocht, was nog geen 35% gestoeld op daadwerkelijk bewijs. Maar...
Wanneer grijpt de ACM in?
We grijpen in op het moment dat bedrijven claims doen die dus inderdaad niet kloppen, die vaag zijn, als er geen onderbouwing is. Ja, dan gaan we gewoon het bedrijf aanspreken, het gesprek aan en dan zeggen we, ja, je doet nu een claim die consumenten op het verkeerde been zet.
Maar wat is de aanleiding ervoor? Dienen consumenten dan een klacht in bij de ACM?
Dat kan, dus we krijgen inderdaad meldingen van consumenten, maar ook gewoon door, wij volgen advertenties, we krijgen signalen van belangenorganisaties, we zien zelf natuurlijk heel veel, we zijn ook allemaal consumenten.
Zitten jullie ook in een groepsapp met alle collega's en appen jullie elkaar foto's door?
Nee, zo erg is het nog net niet. Maar we houden dat wel in de gaten en wij prioriteren natuurlijk wel. Want wij kunnen niet alle claims te alle tijden oppakken. Dus we kijken inderdaad naar, gaat het hier om een vervuilende sector? Hoe groot is het bedrijf? Hoe erg is de claim? Hè? Hoe vager de claim, hoe minder onderbouwing erbij staat. Nou, hoe eerder we ook zullen ingrijpen.
De ACM kan dus niet alle claims controleren. Daar hebben ze gewoonweg niet de capaciteit voor. En elk jaar komen er duizenden nieuwe producten op de markt. Dat kan de ACM helemaal niet bijbenen. En zo ontstaat er in de winkels een wildgroei aan groene labels en claims. Als consument kan je dus eigenlijk niet zien of je nou echt iets groens koopt.
Is het te doen voor consumenten op dit moment?
Ik denk dat het op dit moment nog heel lastig is. Ja, je kunt nu door de boom het bos niet meer zien. En dat is ook echt oneerlijk voor bedrijven die het wel goed willen doen. En die ze wel echt een eerlijke claim aan het maken zijn.
Dat moet veranderen, vindt de EU. Met een nieuwe anti-greenwashing-wet gaat de EU nog strenger optreden tegen bedrijven die geen bewijs hebben voor hun groene claims. Vanaf 2026 geldt, om een groene claim te mogen doen, moeten ze het bewijs daarvoor hebben. Goed nieuws dus. Als ik straks in de winkel sta, weet ik precies welke shampoo ik moet kopen. Alleen, dat bewijzen, dat is voor de meeste producten ontzettend lastig. Want als je wilt weten wat de milieu-impact is van bijvoorbeeld een fles shampoo, dan moet je van elke stap van het maakproces weten wat er gebeurt. Dat heet in vakjargon een levenscyclusanalyse, of korter, een LCA. En laat ik nou hebben afgesproken met de enige levenscyclusanalyse hoogleraar ter wereld, Jeroen Giné. Ik spreek hem op de Universiteit van Leiden, waar hij werkt. Hoe kunnen shampoofabrikanten aantonen dat zij een fles groen hebben geproduceerd? Volgens Jeroen is dat nog een heel proces.
Nou, bij een shampoofles bijvoorbeeld, die zijn over het algemeen van kunststof. Kunststof wordt doorgaans gemaakt uit aardolie, ruwe olie. Dat betekent die ruwe olie die komt ergens uit het Midden-Oosten. Die wordt verscheept naar bijvoorbeeld Nederland. Dan moet je ook nog nadenken bij die kunststof. Die kan soms kleurstoffen krijgen. Die kan zelfs soms weekmakers krijgen, waardoor plastic zacht wordt. Dan wordt het plastic gemaakt. Dat zijn meestal korrels. Dan worden ze gesmolten. Dan worden ze in een vorm gegoten. Dan wordt de fles gevuld. De consument gaat het halen. We gebruiken het. Dan gooien we het weg. En dan gaat het naar een verbrandingsoven bijvoorbeeld. Of het wordt ingezameld als plastic. En dan kan het weer een nieuwe levenscyclus krijgen.
Oké, dat is dus een behoorlijk proces eigenlijk.
Het zijn enorme ketens van processen. Wij hebben bijvoorbeeld databases in de LCA van al die processen. Die databases die zijn gegroeid in 20, 30 jaar van 200 processen naar 20.000 processen. We hebben ze nog lang niet allemaal.
Wat Jeroen hiermee bedoelt is de LCA, de levenscyclusanalyse, is een gigantische puzzel om uit te zoeken. Omdat de ketens om producten te maken steeds langer worden.
Dat is eigenlijk omdat we ten eerste miljoenen producten hebben. Maar daarachter ook heel verschillende industrieën zitten. Bijvoorbeeld de industrie die dat kleine flesje maakt. Dat is niet één producent. Daar zijn tientallen, honderden producenten van in Europa, over de wereld. En allemaal hebben ze een iets andere technologie erachter zitten. En dat betekent weer een ander proces met andere impacts op het milieu. Dus je hebt er zijn zo vreselijk veel verschillende processen. Die hebben we nog nauwelijks in kaart gebracht.
Bedrijven zijn vaak van zoveel leveranciers afhankelijk, dat het niet zo makkelijk te bewijzen is dat jouw product duurzaam, eerlijk of bewust is. Zelfs niet met de beste bedoelingen. Dat maakt het ontzettend lastig om een claim te onderbouwen. Daar liep Tony Chocolonely bijvoorbeeld tegenaan. Dat bedrijf wilde chocola maken die 100% slavenarbeidsvrij was. Maar ondanks hun pogingen konden ze dat uiteindelijk niet garanderen. Tenminste, niet voor alle bedrijven waarmee ze werken. Zo zei Jeroen Pauw tegen de oprichter Teun van de Keuken.
Wat al die chocolaatjes gemeen hebben, het is nog steeds niet slaafvrij.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een teleurstelling.
Ja.
Nu ben je 10 jaar verder.
Ja.
Er ligt hier een fantastisch merk, gefeliciteerd daarmee. Maar het heeft niet geleid tot wat je wilde, slaafvrije chocola maken.
Dat lukt dus eigenlijk steeds niet. Dat zeg ik ook in die film, ik ben toch enigszins teleurgesteld.
En dus mochten ze de claim slaafvrij niet gebruiken. Tony's werd op de vingers getikt. Maar ondertussen zijn er duizenden producenten die met termen als duurzaam en bewust rondstrooien. Zonder bewijs. En daar wil de Europese Unie graag wat aan doen.
That is why we negotiated a ban on generic environmental claims like environmentally friendly, eco, natural, biodegradable, on clothes, cosmetics, etc. Without proof of a recognized excellent environmental performance relevant to this claim.
Er komt dus een Europees verbod op onbewezen groene claims. De levenscyclusanalyse, de LCA, gaat de komende jaren dus nog veel belangrijker worden. Jeroen legt uit wat er gaat veranderen.
Nou, waar tot nu toe eigenlijk bedrijven hun claims konden maken zonder bestraft te worden als die claim eigenlijk nergens op gestoeld was, wil de EU nu echt voorkomen dat consumenten belazerd worden, om het maar zo te zeggen. Dus valse claims die naar consumenten worden gemaakt op reclames, op verpakkingen van producten, die moeten eruit. Die moeten minimaal onderbouwd zijn.
In principe mocht je al geen ongegronde claims doen, maar dan kon je alleen achteraf opgepakt worden, als een toezichthouder er specifiek onderzoek naar deed. De EU eist nu met deze nieuwe regelgeving dat een onafhankelijk bureau de claims moet goedkeuren voordat het op de verpakking staat.
Maar wat ze nu al als eisen stellen, dat is dat je bij een claim moet aangeven of het op één fase, bijvoorbeeld alleen de gebruiksfase, slaat of over de hele keten gaat. Als het over de hele keten gaat, dan moet je het ook bewijs hebben voor die hele keten. Dat moet wetenschappelijk gefundeerd bewijs zijn. En je moet over alle mogelijke milieueffecten gekeken hebben. Nou, als je dat optelt, dan is dat automatisch dat je een LCA doet.
Nou, dat maakt u als hoogleraar levenscyclusanalyse waarschijnlijk heel blij.
Heel blij. We hebben weer wat te doen.
Ja. Dus we gaan naar een situatie toe waarin je als consument ervan uit kan gaan dat wat er op het product staat, dat dat ook klopt, dat dat onderbouwd is.
Ja, dat is in ieder geval het doel van de hele regelgeving. En natuurlijk, zoals overal, zijn er altijd weer geitenpaadjes en zijn er altijd weer kleine mazen. Die zullen die hier ook zijn. Welke gegevens je gebruikt en als jij gegevens uit je eigen bedrijf gebruikt, wie controleert dan dat die gegevens ook de juiste gegevens zijn? Nou, dat soort dingen blijven er natuurlijk ook in de nieuwe wetgeving blijven een uitdaging op. Een probleempje misschien zelfs.
De EU heeft de nieuwe wet al aangenomen. Lidstaten hebben nu tot 2026 om hier nationale regels van te maken. Dat moet ervoor zorgen dat er alleen bewezen groene claims op verpakkingen mogen staan. En omdat bewijzen niet zo 1, 2, 3 gedaan is, zal de wildgroei aan groene labels verdwijnen, is de hoop. En dat maakt het in de winkels een stuk makkelijker om te weten welke shampoo of wasmiddel nou echt beter is voor het milieu of het klimaat. In de tussentijd is het nog even opletten geblazen in de winkel. Daar helpt de ACM mee.
Let op vage, algemene, absolute termen. Als je die ziet, dan moet je eigenlijk al een soort van gewaarschuwd zijn. Maar hey, wacht, klopt dit wel? Het tweede is waar een consument ook op kan letten is, waar gaat het precies over? Gaat het over ambities van een bedrijf of gaat het echt over het product? Dus zet een bedrijf bij een product iets neer over wat ze in de toekomst willen gaan doen. Ja, dat is heel mooi, maar daarmee kun je dus niet als consument iets betekenen als je dat product aan het kopen bent, want het zegt niets over het product.
En daarnaast moet je volgens Jeroen Giné als consument niet je eigen rol onderschatten.
Je weet dat als je afwasmiddel gebruikt, heet water gebruikt, dan weet je dat dat milieueffecten heeft. Dus wees daar zuinig mee.
En de allerlaatste tip van de hoogleraar levenscyclusanalyse?
En als je een pak leegmaakt, ja, misschien een tik van mij, maar knijp het even uit. De restanten die erin zitten, is ook product.
Nou, gewapend met de feitjes van Fleur en Jeroen, trap ik in ieder geval niet zomaar meer in een groene verpakking. Met heel veel blaadjes en rivieren, valleien erop. Nou, ik ga toch echt wel meer letten op welke informatie er op de verpakking staat.
Dit was De Klimaatkwestie, een podcast van Trouw. Veel dank aan Fleur Severijns en aan Jeroen Guiné. Deze aflevering werd gemaakt door Sanne Toebes, Cecilia Adelwee en door mij, Nink Soeproot. Eindredactie Charlotte Blauw en mixage door George Paul Henneberken. Over 2 weken beginnen onze zomerafleveringen. Tot dan!